Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. Geen Twitter voor Elon Musk. Als het aan Elon Musk zelf ligt tenminste. De rijkste persoon op aarde ziet toch af van de koop van het invloedrijke platform. Al doet Twitter er alles aan om hem juridisch aansprakelijk te stellen. Om beter te begrijpen wie Musk is en waarom hij afziet van de deal, portretteerde tech-redacteur Mark Heijink de Tesla-baas. Welke gevolgen heeft dit voor het imperium van Musk?
Elon Musk die nam begin april eerst een klein aandeel in het berichtennetwerk Twitter. Hij kocht toen 9,2%. En dat had hij eigenlijk al stiekem opgebouwd sinds januari. Zeg maar, begin april kwam hij daarmee naar buiten en opeens vloog de koers van Twitter omhoog. Zou Musk echt Twitter gaan kopen? En volgens was de vraag, gaat hij in het Twitter-bestuur? Want hij heeft zoveel aandelen dat hij daar ook zijn zegje mag gaan doen. Hij werd uitgenodigd voor het bestuur en vervolgens kwam hij daar niet opdagen. Hij weigerde die uitnodiging en besloot toen een vijandelijk bod uit te gaan brengen op het hele bedrijf.
Musk, who is valued at $265 billion, is offering $43 billion for the San Francisco-based company.
En dat bod moest hij nog wel betalen, dus hij moest een financiering ook nog rondkrijgen. En dat heeft hij in ongeveer een week, anderhalve week geregeld met een paar grote zakenbanken die hem een lening wilden geven op basis van zijn eigen belang in Tesla. Het leek erop dat Twitter zich zou verzetten tegen het aanbod, maar is toch uiteindelijk akkoord gegaan met deze overname.
The big breaking news this afternoon. Elon Musk's Twitter takeover is a go.
Alleen, Musk heeft spijt en trekt zich terug uit de deal.
Elon Musk's bid to buy Twitter is on the verge of a collapse. The Tesla CEO sent a letter to Twitter's board saying he's pulling his $44 billion bid.
One of the richest people on the planet says that he's changed his mind about buying Twitter.
Elon Musk and Twitter gearing up for a legal battle after Musk terminated his deal to buy the company. Twitter reportedly planning to sue Musk to make sure the deal goes through.
Yeah, Mark. Alles wat we hier horen over dit gedoe tussen Twitter en Elon Musk, dat hebben we behoorlijk kunnen volgen via Twitter ook de afgelopen weken, maanden. En nu lijkt een overname door hem alsnog toch van de baan. Jij bent tech-redacteur, je volgt Elon Musk ook al heel lang. Kun jij vertellen wat er aan de hand is?
Nou, wat er eigenlijk aan de hand is, is een miljardair die heel graag gebruik maakt van Twitter als berichtennetwerk. Die komt op het idee om dat netwerk te gaan kopen. Want hij heeft het idee dat hij niet in alle vrijheid zijn berichten kan posten. Daar in een impulsieve bui doet hij een bod op netwerk dat hij zoveel gebruikt. Hij heeft $44 miljard omgerekend geboden. En dat is een beurskoers van $52 per aandeel. Nou, dat was Twitter waard in de ogen van Musk. Maar ondertussen is het aandeel al een stuk verder gedaald. En betaalt hij eigenlijk veel te veel. En daar heeft hij een beetje achteraf spijt van.
En hoe werkt dat? Als je zo'n bod doet op een bedrijf als Twitter, kun je dan ook zomaar terug?
Nee, want hij heeft een contract getekend waarin hij ook zegt... ik vind het allemaal prima wat jullie hebben. Ik wil het gewoon kopen. En... ik betaal dit ervoor. Sterker nog, ik zal zelfs $1 miljard betalen als op de een of andere manier deze deal niet doorgaat. Nu zegt hij dus, je hebt je niet aan je afspraken gehouden. Want het netwerk heeft veel meer bots, veel meer niet-menselijke gebruikers dan jullie oorspronkelijk beloofd hebben.
Dat is eigenlijk de kern van waarom hij zegt dat hij dat bedrijf niet meer wil kopen.
Ja, hij heeft het idee dat hij een kat in de zak gekocht heeft. Twitter zegt, dat is niet waar. We hebben helemaal niet zoveel bots als jij zegt dat er zijn. En anders had je het van tevoren maar goed moeten onderzoeken. Die kans hebben we je geboden. Maar je hebt er geen gebruik van gemaakt. Nu zit je vast in die deal.
Ja, Mark, we hebben het al over Elon Musk als iemand die iedereen zou moeten kennen. Hè? Iemand die nauwelijks introductie behoeft. Inmiddels volgens mij de rijkste man ter wereld. Kan jij vertellen wie dit is?
Ja, als je Elon Musk zou moeten typeren, dan is hij in twee zinnen eigenlijk. Een jongetje dat in Zuid-Afrika opgroeide en eigenlijk een ongelukkige jeugd had. En iemand die zich vervolgens vond in Canada, in de Verenigde Staten, in een hele competitieve omgeving waar hij als natuurkundige, een wetenschapper en zakenman kon excelleren. En ja, nu is hij een soort superster geworden. Hij is 51, hij heeft het meeste kapitaal van iedereen ter wereld. Hij heeft een paar prachtige bedrijven onder zich en staat continu in het midden van de belangstelling. En het is niet zo raar dat de makers van de film Iron Man, hè, met die superheldenfilm met Tony Stark, zich hebben laten inspireren eigenlijk door het persoon van Musk. Hij heeft zelfs een keer een klein rolletje in die film gespeeld. Hij is vooral rijk geworden, of heeft zijn rijkdom te danken aan Tesla, het bedrijf dat hij mede heeft opgericht. Hè. Hij is daar heel vroeg ingestapt. En het is een hele brede waaier aan onderzoeksobjecten die hij heeft. En sommige bedrijven zijn dan echt super waardevol, zoals Tesla en SpaceX. En dankzij die hele waaier aan bedrijven heeft hij nou een theoretische waarde van meer dan 200 miljard dollar. Dat fluctueert nog wel hoor, want het is afhankelijk van de koers van Tesla. Dus hij heeft op papier geld genoeg en heeft er geld over voor rare hobby's, zoals het kopen van een berichtennetwerk als Twitter.
Waarom wilde hij dit kopen?
Hij vindt dat Twitter, zijn favoriete plekje op internet, te hard ingrijpt in de vrijheid van meningsuiting. Dat zie je bijvoorbeeld in Musk's eigen tweets, die beknot worden door een beurswaakhond. Hij mag eigenlijk niet maar zomaar iets twitteren over Tesla. Want hij heeft daar een paar keer de koers mee beïnvloed. Dat is niet de bedoeling. Tegelijkertijd trekt hij het wat verder en zegt hij van ook types als Trump. Hè, Donald Trump, de voormalige president van de VS. Die zou eigenlijk weer op Twitter terug moeten kunnen. Die is daar verwijderd. Maar ja, zijn stemgeluid die verdient ook een plek. Daar moet je als sociaal netwerk niet mee gaan bemoeien. En hij beloofde met die overname om eigenlijk die grenzen weer wat op te rekken. En dat recht op vrijheid van meningsuiting, had hij dan hoog in het vaandel.
Ja, dat is hoog in het vaandel. Een plek waar hij gewoon zou kunnen zeggen wat hij wil. Elon Musk is ook iemand die heel erg zichtbaar is. Ook op dat platform, maar zichzelf op allerlei manieren het in de kijker weet te spelen. Met zijn SpaceX-bedrijf. Ook volgens mij, er circuleert toch ook een rode Tesla in een baan om de aarde op dit moment.
Ja, volgens mij zit er zelfs een poppetje in.
En zelfs met een poppetje. Ja, het maakt hem ook altijd heel moeilijk om hem nou een beetje te vatten van wie deze man is. Als je even kijkt naar dit avontuur hem met Twitter, wat zegt dat over hem?
Ja, ik vind het een hele goede vraag, maar lastig te beantwoorden. Omdat hij zo'n multidimensionaal persoon is. En je hoeft zijn Twitter-feed maar langs te lopen om te zien dat hij van de hak op de tak springt. De ene keer is het heel serieus, gaat het over ruimtevaart of over grote financiële belangen van Tesla. De andere keer zit hij een beetje geintjes te maken over anderen of over president Biden, noem maar op. En dat maakt het zo lastig om zo'n actie als dat bot op Twitter te duiden. Ik heb wel het idee dat hij een impulsieve daad heeft begaan. En daar ook wel een soort spelelement in zag. Van hoe kan ik mijn frustratie over dat wat ik wel of niet op Twitter kan doen, hoe kan ik dat nou eens uiten? Nou, laat ik het dus persoonlijk maken en me richten op die top van Twitter. Want ik ben het er niet mee eens wat voor een beleid zij voeren. En hij schudde die kooi heen en weer van ik ga jullie kopen, ga jullie niet kopen, ga jullie wel kopen. Dat was een spelletje vooraf al een beetje. En toen opeens kwam er een bot en had hij ook het geld voor elkaar.
Maar wat zou er in zitten voor hem? Wat zou de waarde zijn van Twitter voor iemand als Musk, die eigenlijk alles al heeft?
Ja, ik denk dat hij zelf al vrij duidelijk was dat hij er geen financiële waarde in zag. Dus hij zei ook letterlijk van, ik heb hier geen businessplan voor. Twitter is momenteel geen winstgevend bedrijf, is het eigenlijk nooit geweest. En hij had ook niet echt een plan om dat te verbeteren. Hij had wel een plan om de ervaring van gebruikers te verbeteren. Dus hij presenteerde zichzelf als een soort messias die het netwerk even een stukje beter zal maken voor de rest van de wereld. En hoe hij dat ging doen, daar was hij een beetje onduidelijk over.
Ja, ook dit soort dingen roepen is heel erg de vraag op van wie is deze man dan en wat wil hij eigenlijk bereiken? En het is altijd moeilijk, maar om dan te gaan psychologiseren of zo over iemand die we eigenlijk helemaal niet kennen.
Het is toch een taak waar ik me met samen met mijn collega Stijn Bronswaar op heb gericht. Nou, om hem een beetje te doorgronden hebben we eigenlijk heel veel bestaand interviewmateriaal afgeluisterd. Echt urenlang YouTube's en met name podcasts doorgespit. Hij is niet eendimensionaal, maar we kwamen zeg maar al analyserend wel tot 7 eigenschappen van hem die heel vaak naar buiten komen en die hebben we geprobeerd te beschrijven in een portret. Nou, en als je die 7 gezichten zeg maar op een rijtje zet, dan zijn ze even in vogelvlucht. Hij is natuurlijk in eerste instantie een ondernemer, hè? De man achter Tesla, achter SpaceX. Maar hij is ook heel typisch een mens met gebreken, zoals hij het zelf omschrijft en zoals hij dat vaak naar voren brengt. En dat gebrek is dan in zijn geval, zegt hij, het syndroom van Asperger, een relatief milde vorm van autisme, waardoor hij sociale signalen niet altijd goed interpreteert en nogal overweldigend aantal ideeën in zijn hoofd heeft. Ja, en dit was wel een van de opvallende fragmenten uit een podcast die hij met Joe Rogan deed, een bekende Amerikaanse presentator. Op een gegeven moment heeft hij een trekje van een joint genomen, dus een heel veel besproken fragment.
So is that a joint? Or is it a cigar?
No.
Okay.
It's marijuana it's inside of tobacco.
En daarna biecht hij eigenlijk op hoe hij zich eigenlijk voelt. En dat niemand anders hem zou willen zijn. Het is vreselijk om te leven met een hoofd dat continu explodeert van het ene idee naar het andere. En als je dat niet stop kan zetten, word je langzaam gek.
I don't think you'd necessarily want to be me.
Sure. What's the worst part about you?
I don't think people would like it that much.
Well, most people wouldn't, but they can't be you. So that's like some superhero type shit. You know, you wouldn't want to be Spider-Man. Rather just sleep tight in Gotham City. I hope he's out there doing his job.
It's very hard to turn it off.
Yeah.
En als je naar zijn Twitter feed kijkt, dan zie je ook dat hij een aandachtzoeker is. Hij houdt ervan om continu in het middelpunt van de belangstelling te staan. En tegelijkertijd is hij ook echt een familieman, in de zin van dat hij heel veel kinderen heeft. Hij heeft 9 kinderen in totaal, 2 tweelingen en een drieling. En volgens mij is er nog net bekend geworden dat er nog een tweeling bij is gekomen. Daar zijn de roddelbladen nog niet helemaal over uit. En dat is bij iemand die werkt bij Neuralink, een van zijn bedrijven. En hij is ook een manager, dat is een hele opvallende baas. Iemand die een erg directe manier van leiding geven heeft. Hij noemt zichzelf een nanomanager. Hè? Iemand die zich overal mee bemoeit. Dus van elke Tesla of elke raket van SpaceX kent hij het laatste schroefje of het laatste boutje wat erin zit. En hij is iemand die zich heel erg verlustigt in het pesten van mensen online. Of trollen, noemen we het dan maar gewoon. Op Twitter iemand even voor schut zetten. Knipoog erbij. Ja, that's Elon.
Eerder vertelde je al dat hij heeft zich niet altijd betrouwbaar getoond. Ook niet op Twitter. Hè. Hij zegt daar dingen zodat de koers van het bedrijf omhoog schiet. Dus eigenlijk voor persoonlijk gewin, om geld te verdienen. Daarvoor is hij ook de vingers getikt, wettelijk. Ja, hij staat op een soort eenzame hoogte en communiceert dan in zijn eentje met zijn miljoenen volgers.
Ja, hij heeft echt extreem veel volgers. Hij is volgens mij een van de grootste of de grootste Twitter-scharen op Twitter. Want hij heeft 100 miljoen volgers.
100 miljoen volgers?
Ja, meer dan Trump ooit had.
Hoe makkelijk is het om als journalist alles wat hij daar zegt ook, hè, voor iemand met zoveel invloed, te verifiëren? Hoe kun je hem als journalist op een goede manier volgen?
Ja, voor mezelf is het vooral een kwestie van filteren. En hem proberen te beoordelen op wat hij doet en niet op wat hij zegt. En dat er zit een hele hoop ruis op de lijn. En dat maakt het ingewikkeld. Maar als je zo terugkijkt over de afgelopen jaren, heeft hij bijna altijd wel een dubbele agenda bij alles wat hij tweet. En dat lijkt heel erg op de methodiek die Donald Trump bijvoorbeeld toepaste. Die had ook een soort continue drang of dwang bijna om via Twitter dingen te regelen voor elkaar te krijgen. En daarmee een soort massa in beweging te brengen. Dus als bijvoorbeeld Musk zegt, overweeg Tesla van de beurs te halen en privé te nemen, dan zie je opeens die koers omhoog schieten. En dat is natuurlijk iets wat hij bewust doet met een bepaald effect. En hij doet gelukkig nog veel echte dingen die daadwerkelijk effect hebben. Je moet ook echt niet vergeten dat hij een hele bijzondere ondernemer is die dingen voor elkaar krijgt die anderen niet kunnen. Maar hij lijkt eigenlijk geen grenzen te kennen.
Ja, Musk is de rijkste persoon op aarde en met enorm veel invloed door de bedrijven die hij heeft, door het platform dat hij heeft, door de volgers die hij heeft. En macht, ja, brengt toch ook een zekere verantwoordelijkheid met zich mee. Neemt hij die ook? Gaat hij daar op een goede manier mee om?
Nou, laten we vooropstellen, ik zou niet graag in zijn schoenen willen staan, want het is een hele hoop verantwoordelijkheid om al die grote bedrijven en al die kapitalenstromen, zeg maar, te managen. Maar dat gecombineerd met zijn wispelturige persoonlijkheid is het. Kun je er eigenlijk vanuit gaan dat hij dat niet in zijn eentje kan. Hij zoekt wel, zeg maar, techneuten om zich heen die hem inhoudelijk met het product verder helpen. Maar als het gaat om beslissingen, lijkt hij toch redelijk op eigen houtje te opereren. En dat hebben ze ook geprobeerd bijvoorbeeld bij Tesla, om iemand naast hem te zetten die hem in ieder geval begeleidt of een aantal van die taken uit handen neemt. En ja, hoe kun je nou al die bedrijven, en dan ook nog Twitter erbij, op een fatsoenlijke manier runnen, zonder dat je jezelf voorbij loopt of zonder dat je de belangen van anderen verwaarloost? Nee, ik denk niet dat hij dat goed kan.
Ja, en alle bedrijven die hij heeft, hè, we hebben het over Tesla, de producent van elektrische auto's, die toch ook wel een soort van revolutie heeft veroorzaakt op dat gebied. SpaceX, nou ja, mensen de ruimte inschieten en ook op zoeken naar plekken waar mensen zouden kunnen wonen. Het zijn allemaal bedrijven die ontzettend tot de verbeelding spreken. Er zit ook wel iets in alsof hij, ja, echt grootse ambities heeft. De wereld beter maken. Tegelijkertijd wil hij natuurlijk ook gewoon heel erg veel geld verdienen. En dat doet hij ook. Hoe verhoudt zich dat met elkaar?
Ik denk niet dat het per se een tegenstelling is. Dat hij inderdaad wel het beste voor heeft met de wereld. En dat hij zichzelf als een soort verlosser ziet die van de mensheid een, zoals hij dat noemt, een multi-planet species wil maken. Een diersoort die op meerdere planeten voorkomt. En tegelijkertijd is natuurlijk ook die verbeeldingskracht die hij oproept, is een heel belangrijk ingrediënt voor zijn zakelijk succes. Want hij kan altijd zeggen van, ja, maar ik heb een missie, ik heb een masterplan, ik wil dit. En daarmee krijgt hij heel veel steun en beweging. Hij is een hele overtuigende figuur wat dat betreft. En dat heeft hij ook met Tesla gedaan. Hij heeft met Tesla een masterplan neergelegd van, oké, ik ga eerst een onbetaalbare auto maken die maar een paar mensen willen. Dan een iets minder onbetaalbare auto. En uiteindelijk wil ik een betaalbare elektrische auto om de CO2-uitstoot terug te brengen waar de massa in kan rijden. En dat was iets dat hij er doordrukte dankzij zijn overtuigingskracht en zeg maar zijn visie, zijn plaatje van hoe de wereld eruit zou moeten zien. En dat zou nooit vanuit de gangbare auto-industrie gebeurd zijn. Want die zijn veel meer gebaseerd op het handhaven van de situatie zoals we nou hebben. En je hebt gewoon ook iemand nodig die zich durft af te zetten tegen de conventies en op die manier juist verandering kan bewerkstelligen.
Ja, en Mark, als we nu even terugkeren naar wat er nu gebeurt. De deal tussen Twitter en Musk die Musk niet meer wil. Hoe gaat dit nu verder?
Hoe dit nou afloopt, hè, of hij nou moet overnemen of niet. Je kan los van deze zaak wel constateren dat hij zijn eerste echte grote nederlaag heeft geleden. Want hij wilde een groot bedrijf overnemen. Een bestaand bedrijf. Dat is ook een beetje atypisch voor hem. Hè. Hij is toch een pionier, een oprichter. En krijgt het niet voor elkaar. En hij presenteert zich ook als een soort onbetrouwbare zakenman. En dat is iets wat hem op langere termijn nog veel meer schade kan brokkenen. Even afgezien van het geld wat hij mogelijk met Twitter zou verliezen. En dat is echt wel een contrast met dat wat hem tot nu toe allemaal gegund is, of waar hij zich doorheen gebluft heeft. En hij lijkt nou een beetje zijn eigen grenzen van wat hij kan en wat hij mag te ontdekken. Misschien bluft hij zich hier weer opnieuw doorheen. Dat zou wel in ieder geval passen bij zijn voorkeur voor piratenliedjes. Hè? Mensen die zich niet aan de wet willen houden. Die schijnt hij in de auto altijd loeihard mee te zingen. De sea shanties. Ik ben benieuwd of het hem nu lukt om weer die wet te omzeilen.
Dankjewel, Mark.
Graag gedaan.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Elze van Driel, Liz Doutzenberg en Marco Raaphorst. Dit was Vandaag. Morgen weer.